De gemeente wordt verzocht te zingen de 10 geboden des Heeren van het eerste en het zesde vers. We noemen nu de 10 geboden des Heeren, de versen 1 en 6. Hef op uw hart, open uw oren. Gij hart volk en traag in verstand. Wilt u eens Gods stem in uw horen en zijn geboden gadeslaan. Vader en moeder zult gij eren, opdat gij lang in voorspoed leeft. En op aarde zeer moogt verweren, die u God het tot een herberg geeft. De 10 geboden des Heeren, de eerste en het zesde vers.
Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken ze samen het dagelijks des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middagstond van deze heilige rust en sabbatdag bij vernieuwing aan de plaatsen des gebeds. Dat het u behagen mocht naar luid van uw eigen belofte met uw Godheid, majesteit, genade en geest in ons midden te mogen komen. Waar die geest gemist wordt, dan is alles dood, dan is alles koud, dan is alles hard. En dan zullen ook onze woorden leeg zijn, zonder enig gewicht. Het is de geest alleen die levend maakt. En nu hebben we geen recht op enige weldaad, maar och, laat u zelven ook in deze middag nog eens verbidden van biddeloze schepsels, die zo ellendig en arm zijn in dezelfde, dat ze geen gebed meer overhouden. En toch hebt ge gezegd in uw woord, met geween en met smeken zal ik ze voeren. Drijf van zuid uit van onszelf in deze uren tot uw troon, en dat we van u mochten afsmeken dat ge uw woord in deze uren wilde openen naar de zin en mening van uw heilige geest naar het hart van Jeruzalem. En dat het een ingang in de harten van jong en oud, van klein en groot mocht vinden. Dat uw woord mocht zijn als een tweesnijdend scherp zwaard, dat doorgaat tot de verdeling der ziel en der samenvoegsel en des mergs, een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En dat dat woord ons brengen mocht waar we onszelf niet brengen kunnen. We zijn schepsels, ook ten opzichte van dit vijfde gebod, die niet anders als schuld en zonde hebben. Och, dat het ons maar bekend gemaakt mocht worden. En dat er een wezenlijke bekommering over de zonde, van nalatigheid en bedrijven in onze zielen mocht worden geschonken. Een nood voor dat gezegende bloed van de Zoon Gods, dat reinigt van alle zonden, en dat de vreze Gods, beginsel van alle ware wijsheid, onze harten mocht vervullen. Wanneer er schuld is, dan is er genade. En wanneer er geen schuld is, dan blijft de deur der genade op slot. En u hebt wel schuld in ons verstand, in onze consciëntie, maar in ons hart, dat is wat anders. Dat alleen kan maar gewerkt worden door de Heilige Geest. Wil u zelf nog erbarmen over ons en over onze kinderen en kleinkinderen. En dat in deze middag de deuren des woords nog eens geopend mochten worden. En dat we nog eens in mochten zien in die volmaakte spiegel van de heilige wet. Die wet die ons veroordeelt. Die wet die ons vervloekt. En die wet die ons verdoemt. Maar dat Christus het einde der wet mocht zijn. Tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Waar gezelf aanbiddelijk, Heer Jezus, gehoorzaam geweest zijt aan uw Vader, uzelf onderworpen om de wet en de profeten te vervullen. Ja, ge zijt zelfs uw ouders onderdanig geweest in de staat van uw vernedering, waar ge met hem mede gegaan zijt naar Nazareth. En u uit die borgtochtelijke bediening mocht onze schuldige zielen in deze middag sterkte ontvangen. Gedenk aan al degenen die met ons opgekomen zijn. Met al degenen die geen lust hebben. Die hier wel konden zijn, maar och. Ge weet wat een mens is. Dat ge ons bezoeken mocht met uw heil. En dat uw woord in deze middag heerschappij mocht hebben in onze harten. Dat het tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst voor onze zielen mocht zijn op weg reizen naar de eeuwigheid. Dat ge ons verblijden mocht door uw daden. En dat in het einde van dit samen zijn we nog betuigen mochten. De Heer was nog in het midden van ons. Wil alle zieken en kranken gedenken. Allen die wettig verhinderd zijn. Die met ons niet vergaderen konden. Bezoek ze nog in de eenzaamheid. Ook in ziekenhuizen en in gestichten. En wil uw wonder nog tot een gedachtenis stellen. Weduwen en weesten en weduwenaars, we bevelen ze aan uw troon. Vervul al de noden in de eenzaam leven. En dat ze nu de sterkte van haar hart mochten vinden. En ervaren gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. Zo ontfermt zich ook de Heer over degenen die hem vrezen. Gedenk land en volk en overheden. Onze Heer bieden de vorstin en de huis. Breng ze nog eens terug tot de God van onze vaderen. Dat er nog een vragen was naar de Heer en naar zijn sterkte. Eer dat we aan het oordeel van de verwoesting overgegeven zullen worden. Wil aan uw kerk gedenken. In alle verscheurdheid, in alle verdeeldheid. Waar die kerk daar op de wereld ligt. In een toestand waarvan uw woord gezegd heeft. Dat een den ander zijn vlees zou verteren. En we weten ook uit uw woord. Waar alle verdeeldheid en boze handel is. Dat God met zijn geest er niet kan wonen. O, geruimd alles nog eens op. Opdat ze allen één zijn. Die in Christus begrepen zijn. En die mogen geloven. In een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Wederopstanden der doden en het eeuwige leven. Sterk al uw knechten die van u geroepen zijn. Wil er getal nog vermeerderen. Nog arbeiders in uw wijngaard uitstoten. En dat we samen genade kregen. Dat het om uw eer nog eens te doen was. Niet om ons eigen eer, want wij zijn schepsels die maar altijd bezig zijn om onszelf te kronen. Maar leer ons verstaan dat de kroon van onze hoofden is afgevallen. Zie een gunst van boven neer ook op hem die uw woord in deze middag nog wenst te spreken. Geef hem nog een enkel woord tot stichting. Waar het een werk is, dat hoe langer, hoe meer en hoe ouder dat we worden, onmogelijker wordt. Maar gij hebt al zoveel jaren geholpen en bijgestaan, wil het ook in deze middag bij vernieuwing nog doen. En uw kracht in zwakheid volbrengen. Bezoek uw volk nog in deze middag. Schenk ze nog een verbeurdend Sabbatzee. Wat nog vervreemd van God en zijn wegen is. Ge mocht uw genade er nog aan verheerlijken. Waar uw arm niet verkort en uw macht niet verminderd is. Vervul de noden in de huisgezinnen, van ouders en van kinderen. En doe boven waarde en verdiensten aan ellendigen nog wel. In de vergeving van al onze ongerechtigheden. En in de betoning van uw goddelijke gunst, trouw en goedheid. En dat om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 119, het vijfde en het zesde vers. Hoe zal een jong man onstraffelijk gaan in zijn wegen, als hij hem recht zal dragen naar uw gebod en goddelijk vermaan? Ik zoek u, Heer, met de naastig navragen, die is van uw wet en laat mij toch niet afwijken, nu nog ook tot gele dagen. Psalm 119 en daarvan het vijfde en het zesde vers. gemeente, we vragen vanmiddag een ogenblik uw aandacht voor de behandeling van de 39e zondagsafdeling van onze Heidelberger Catechismus, waar gevraagd wordt: wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij haar hoede leren en straffen, met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met haar zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft ons door zijn hand te regeren. Tot dusverre. Met de behandeling van het vijfde gebod, geliefden, zijn we gekomen tot de tweede tafel der wet. Op de eerste tafel zijn, zoals ge weet, vier geboden. En op de tweede tafel zes geboden. Bij de Roomsen en bij de Luthersen is dat anders. Die hebben er op de eerste tafel drie en op de tweede tafel zeven. Rome heeft dat gedaan omdat ze het eerste en het tweede gebod verenigd hebben. En om dan toch aan 10 geboden te komen, hebben ze het 10e gebod in 2 gesplitst. Maar vanzelf allemaal werk van een mens. En nu de tweede tafel, die begint met het eren van vader en moeder. Je weet het, want dat hebben je al jaren aan elkaar gehoord vanzelf. Dat smijt de held, die vraagt in de catechismus hoeveel vaders dat je hebt. Hoeveel vaders. Als je dat op de catechisatie vraagt, dan zeggen de meeste kinderen: we hebben er maar één. Zou je misschien ook zeggen. Je hebt er maar één. Maar Smijtheld die zegt dat we 3 hebben. 3. Je natuurlijke vader, die ons gegenereerd heeft. Dan hebben we in de overheid een burgerlijke vader. En in de kerk hebben we ook een vader, namelijk een leraar of een kerkenraad. Dus 3 vaders. En we worden geroepen van Gods wegen om die vader en moeder te eren, liefde en trouw te bewijzen. Dus eigenlijk in het vijfde gebod gaat het over het eren van het gezag. God heeft in de weg der natuur je vader en je moeder over je geplaatst. Niet omdat dat mensen zijn zonder gebreken, dat is onmogelijk. Want het zijn zwakke, zondige schepsels. Maar God heeft die vader en moeder met autoriteit bekleed, met gezag bekleed. Het is dus geen willekeurige zaak dat die vader en die moeder over ons gesteld zijn. Dat is allemaal door God van eeuwigheid besteld. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Bij God zijn er geen abuizen. En we worden geroepen in ons leven om te aanvaarden de overheid die God over ons gesteld heeft. Dat is in het natuurlijke leven, dat is in het burgerlijke leven, en dat is in het kerkelijke leven. Daar is door God een orde gesteld. We vinden dat zelfs in de hemel, onder de heilige engelen en troonwezen. De waarheid die spreekt van overheden, van machten, van krachten, van heerschappijen. Daar zijn in de hemel engelen, daar zijn ook aartsengelen. Daar wordt zelfs gesproken in Gods woord van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en die met macht en met gezag door God zijn bekleed. Dat is ook zo ten opzichte van het maatschappelijke en burgerlijke leven. En dan zegt Paulus in Romeinen 13 dat we de overheden moeten gehoorzamen. Want hij zegt, er is geen macht dan van God. En zelfs Paulus, die heeft geïnspireerd door Gods geest, die heeft ons bevolen om te bidden voor onze overheid. Om daar even iets van te zeggen en u een indruk ervan te geven. Ook hier in ons vaderland, het is al maanden in de war. Ze kunnen geen parlement meer vormen. Alle pogingen die reeds ondernomen zijn, die mislukken. Die mislukken omdat er nog een God is. Want we moeten het zo bezien, gemeente, dat al wordt ook in de troonrede van de koningin de naam van God niet meer genoemd, dat God toch blijft regeren. Ik heb thuis gehoord van een man in Ouddorp, een oude bekeerde man vroeger, die zei, God die laat zichzelf niet in een zak steken. En dat is inderdaad, God die blijft God en God die blijft regeren. De Heer is met hoogheid bekleed, daar de beven. Wat hebben we gehoopt, werkelijk? Wat hebben we gehoopt? En ik zou zeggen, soms gezucht, dat de vorige week dinsdag, toen de kamers geopend werden, dat onze koningin dus voor God mocht uitkomen. En al was dat die proclamatie klaargemaakt door die minister Uil zonder erkenning van God, maar dat zij is opgesproken had. Want ze is tot de koningin der Nederlanden, die regeert bij de gratie Gods. En al zou het maar geweest zijn dat ze eens twee minuten het voor God had opgenomen, dan denk ik dat er in ons oude, dat er in ons vaderland nog een volk was geweest dat op de knieën gevallen was. En die in de binnenkameren nog terecht waren gekomen. En dat ze gezegd hebben, lieve God, vriendelijk bedankt, dat je dat nog gegeven hebt. In Amerika is het ook alles ver weg. Och, er zijn geen woorden voor. Geen woorden. En toch in dat land wordt God nog erkend. Ook de president die we nu hebben, het heeft ook niks te betekenen wat godsdienst betreft. Al karikazeert men elke zondagschool, elke zondagmiddag in een kerk. Maar, en dat is vanzelf de wet daar, in oktober, dan schrijft hij altijd een bidden uit en de laatste donderdag van november een dankdag. En die proclamaties die worden gezonden aan de verschillende kerken, die worden gepubliceerd in de dagbladen. En daar vind je altijd nog 2-3 maal de naam van God in. En je zou misschien zeggen, het is uitwendig, dat weet ik. Het is allemaal uitwendig en toch is nog een voorrecht. Toen Israël van een oude dag God nog herkende, al was het uitwendig, God heeft ze nog gezegend. In het houden van Gods geboden is groot een loon. Maar als je denkt, mensen, dat God niet meer erkend mag worden. Dat de naam van God niet meer aangeroepen wordt. En ze hebben zelf van de week betuigd dat alles in de war is. Dat er een donkere toekomst voor ons ligt. Een geen wonder. Want wil dit volk voor God niet bukken, het wordt ras verneerd. En het gevolg, gemeente, waar een regering God niet meer herkent, daar gaat het volk de regering ook niet meer herkennen. Want daar is voor niets meer eerbied en ontzag. De hele wereld, dat is in wanorde. En wat we opmerken in de tijden die we beleven, dat is niet anders dan een ondermijning van het gezag. Nu komt de vraag of we voor zulke mensen nog moeten bidden. En dan zeggen we vanmiddag ja. Daar moeten we nog voor bidden. Want Paulus die zegt, ik wil dat er gedaan worden gebeden en smekenen voor al degenen die in hoogheid zijn. Opdat we een stil en gerust leven mogen leiden. En Paulus die schreef dat in 1 Timotheus 2, in een tijd dat Nero regeerde, die vervolger van Gods kerk. Dus Paulus die wenste dat ook voor die man nog gebid werd. Daar kon de mens nooit onderuit, omdat het zijn de overheden die God over ons geplaatst heeft. Zo is het ook in Gods kerk. Daar zal een kerk zijn tot aan het eind van de wereld. En dat is niet omdat er priesters zijn en omdat er dominees zijn. Want als die zaak overeind moest houden, dan zou het houden in elkaar liggen. Maar Luther die heeft gezongen dat Christus zijn kerk in stand houdt. En daarom mag de hel vrij woeden. Want gezeten aan Gods rechterhand zal hij haar trouw behoeden. En nu in die kerk, daar heeft God ook gesteld regeerders, geen bazen. In de kerk moeten we geen bazen hebben. Dat is tegen de waarheid. En geen heersers. Maar we moeten leidslieden hebben die regeren in de kerk naar het woord van God. En naar de inzettingen die de Heer ons gegeven heeft. En we hebben die kerkelijke overheden te eerbiedigen. Omdat ze door God met autoriteit zijn bekleed. Zo is het ook in het gewone natuurlijke leven. We hebben onze ouders te gehoorzamen. Daar worden hier in de catechismus vanmiddag drie dingen genoemd. Ere, liefde en trouw. En met die drie woorden wordt alles gezegd. Onze ouders eren als van God over ons gesteld. We moeten ze lief hebben. dat is vanzelf een van de voornaamste zaken in ons leven. Het liefhebben van onze ouders. Je kan wel bij wijze van spreken een gulden en een rijksdaalder of 5 gulden of 10 gulden aan je vader en moeder geven. Maar dat is niet altijd liefde. Daar wordt wel eens aan ouders wat gegeven om ervan af te komen. In Amerika, daar heb je een algemene dankdag in november. Alles is gesloten. Al de overheidsinstellingen, alle winkels. Dat is eigenlijk een dag die staat nog veel hoger dan de zondag. Daar wordt ook kerk gehouden in de morgen, in alle kerken. Alleen bij de baptisten niet. Die doen het niet. Maar anders over het algemeen wordt overal die dankdag geëerbiedigd. Dat is ook in de proclamatie van de president. In de middag en in de avond, de meeste plaatsen, dan komen de families bij elkaar. Dan hebben ze een dag van eten en drinken. Er zijn niet zoveel kerken en gemeenten die de hele dag kerk hebben. In onze gemeenten is dat over het algemeen tot hiertoe nog onderhouden. Hoe lang of het nou duur is, dat weet ik ook niet. Maar ook daar is het ouderlijk gezag ver gedaald. Er zijn zoveel huizen voor ouderen vandaag. In onze stad hebben we misschien wel 30 en misschien wel 40. En zit allemaal volgepropt. En ik kwam eens bij een oude man die ook kinderen had. En die had gehoopt dat zijn kinderen hem eens vragen zouden om die dag ook bij hun te zijn. Maar een van die kinderen die stuurde een kaart. En dat bij ons hebben ze voor alle dingen kaarten. Dat is Amerika. En die man die kreeg van zijn dochter ook een kaart met een dollar erin. Waar ze schreef, je bent zo oud en onze kinderen die komen, onze kleinkinderen die komen. Het is veel te vermoeiend voor jou. Dus hij stuur je maar een dollar. Maar die man die zat zo te schrijven. Hij zei, ik had zo gehoopt dat mijn kinderen me vragen zouden om die dankdagers bij ons door te brengen. Maar zie, hier een kaart en een dollar zat erin om een beetje gerust te stellen. Maar al hadden die kinderen bij wijze van spreken, dat is, daarom noem ik dat nu even, al hadden die kinderen nu $100 in die kaart gestuurd, in die brief, daar was die man er niet blij mee geweest. Want die oude man en die oude vrouw, die hebben veel meer behoefte aan een kruimeltje liefde dan aan een hoop geld. Liefde. De apostel die zegt dat liefde de vervulling van de wet is. Maar het onttaart alles. Zal hier ook wel niet zoveel beter wezen. Want de gehele wereld dat zinkt weg. In harteloosheid en in liefdeloosheid. En over het algemeen het anders zand aan mijn kander. En de mens die leeft maar voor zijn eigen genot. Laat ons eten en drinken. En vrolijk zijn. Want morgen dan sterven we. Die vader en die moeder, die hebben behoefte aan liefde. We hebben in ons leven vanzelf al zoveel mensen getrouwd. Ga zachtjes aan naar de duizend. En in de laatste tijden, wanneer ik die mensen een Bijbel geef, dan zeg ik mensen, in je huwelijksleven, je wordt geroepen om te buigen onder het gezag van het woord van God. Want daar is een tijd nu dat zelfs in de kerk, wat kan je van de wereld anders verwachten? Maar in de kerk, kerkmensen, beleidende mensen, misschien ook wel mensen die er eigenlijk even op bekeerd. Want dat wordt ook een ziekte. Dat wordt ook een ziekte. Maar dat ze de huwelijk zullen inrichten en de leven zullen besturen zoals zij dat beheren. En die met hun leven voor God niet kunnen verschijnen. Die zou zeggen, dat kan geen mens voor God verschijnen. En daar heb je gelijk in. Een van de allerheiligsten in de Bijbel. En dat was, wie was dat? Kinders. Dat was David. Nu weet je het niet. Een van de allerheiligsten, dat was David. En die man, die zegt in Psalm 143, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die voor u bestaan. En dat is inderdaad mensen. Maar onder het Oude Testament, dan vind je gedurig dat God een verschil gemaakt heeft, hoewel dat de verantwoordelijkheid van een mens die wegneemt, maar dat God een verschil gesteld heeft tussen mensen die met opgeheven handen zondigen en mensen die zondigen uit onwetendheid. En als we nu onder de waarheid opgevoed zijn en leven, en ons leven dat is goddeloos, dat we door de aanzien van God niet achten, en dat wij zelf ons leven zullen besturen, beperking van kindergeboorte, en door allerlei goddeloze middelen, zou God het niet zien en zou God het niet zoeken? Ik weet, gemeente, wij hebben ook 8 kinderen en 24 kleinkinderen. En er zijn zoveel zorgen, och, zoveel zorgen die ons drukken. Zorgen voor de eeuwigheid, want ze hebben allemaal een ziel. Ze hebben allemaal een ziel, mensen. En ook uit te wenden, daar zijn zoveel dingen die een mens, een vader en een moeder gedrukt over de aarde doen gaan. Maar laat ik maar in eenvoudigheid zeggen wat ik wil zeggen vanmiddag. Tot alle ouders ook hier. Dat met geoorloofde wegen kunnen we God ontmoeten. Maar we kunnen niet voor God verschijnen met ongeoorloofde wegen. En met zondere wegen. Straks hebben we gezegd dat liefde, dat is de onderhoud, dat is de vervulling van de wet. Dat ene woord. En wat een verkwikking dat het is voor een vader en een moeder. Wanneer ze liefde van de kinderen ontvangen. Want die kinderen, die kunnen nooit terugbetalen wat die vader en die moeder voor hun geweest is. Die vader en moeder, als het recht is, die hebben met die kinderen al geleefd voordat ze op de wereld kwamen. Voordat ze op de wereld kwamen. Op dat dorpje waar ik geboren ben in Noord-Beveland. Daar waren ouders, toen was ik maar een kind vanzelf. En die mensen, toen ze gingen trouwen, beide bekeerde mensen, wel goed bekeerd, die kregen de belofte dat Gods kerk gebouwd zou worden uit hun zaad. En dat er kinderen zouden geboren worden die wedergeboren zouden worden. De meeste van die kinderen heeft God jong weggenomen. Er zijn er maar twee blijven leven. Zijn ook al lang weg nou. Maar ik heb die moeder zo vaak horen zeggen dat als die kinderen op de wereld kwamen, dat die moeder dat zuigelingetje nam en dat ze dat zuigelingetje naar de hemel stak en dat ze zei: Heere, gedenk aan je verbond en gedenk wat je beloofd hebt toen we trouwden. En het is gebeurd. Niet met allemaal, nee mensen, niet met allemaal. Maar het is gebeurd dat er kinderen gingen sterven met een glans op haar aangezicht. Met haar jonge armpjes naar boven. Alsof ze wilde zeggen: O God, ontvang. Als het recht ligt, dan beginnen we met onze kinderen te leven voordat ze geboren worden. Ik kan daar vanmiddag op een preekstoel niet alles over zeggen, dat kan je wel begrijpen, mensen. Ik kan alles niet zeggen, dat is onmogelijk. Maar wat is een vader en moeder bevoorrecht als ze weten dat een kind op de wereld zou moeten komen. Dat ze de knieën naar reden buigen voor dat dat kind op de wereld is. En dat ze zeggen: O God, denk er zelf. O God, zie er toch op neer. Want je zingt hier in de kerk, op een juist ook. Dan mag je ook zingen. Maar je zingen wel eens in de kerk hier. Biddende werden ze van druk bevrijd. En ze hoopten op Gods goedheid al een tijd. En gij bewees hun vroeg in de spade uw genade. Maar zijn die ouders blij als ze vooral in de oude dag, als ze nog eens een beetje liefde van de kinderen krijgen. En mensen, dat kan je wel begrijpen, ik ga er niet verder op in. Maar dat kan je wel begrijpen ook vanmiddag. Dan ligt er voor elk mens een schuld. Voor elk mens. Als je zou zeggen nee, dan zou ik tegen je zeggen een grote huichelaar bij. En een grote fariseer. Wie zal in zijn leven wel eens niet wat tegen zijn vader of moeder gezegd hebben, wat er later van zeggen moet, och, dat ik het ooit aangedurfd heb. Al zou het maar één keer zijn, mensen, dat je op haar hart getrapt hebt. Ik kan je de verzekering wel geven, dat gaat met je mee tot aan de dood toe. Dat je genade mag hebben. En als je geen genade hebt, dan gaat het met je mee tot in de eeuwigheid. Want God die bezoekt de zonde. En wat zal het in de eeuwigheid zijn, als kinderen tegen de ouders zullen opstaan. En de ouders zullen veroordelen. Maar wat zal het ook zijn als ouders de kinderen veroordelen? Ik heb aan een sterrenbed gestaan jaren en jaren geleden. Van een jongen die ging sterven op een oudejaarsdag in Gelderland. En die jongen die zijn vader... Je bent de oorzaak van mijn verdoemenis. Want je hebt me nooit, nooit vermaand om naar de kerk te gaan. Je hebt me zomaar laten lopen. En ik heb ook aan een sterrenbed gestaan van een jongen die zijn vader vastgreep in de laatste uren. En dat die jongen zijn vader... Je bent vrij van mijn bloed, want je hebt me gewaarschuwd, met tranen vermaand, maar ik heb nooit willen luisteren. Och kinderen, jongens en meisjes, ons leven dat is zo ernstig. En straks dan wordt het eeuwigheid. En wat is eigenlijk de eeuwigheid? De eeuwigheid, dat is werkelijkheid. Dat is werkelijkheid. En als dan elk mens zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, om weg te dragen, wat nu het lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Zonde van bedrijven en zonde van nalatigheid. Je vader en je moeder was bestolen, belogen. Allerlei ongerechtigheid bedreven tegenover dat wettige gezag. Dat God over je gesteld heeft. In plaats van dat we ze eren zullen. In plaats van dat we ze lief zullen hebben. In plaats dat we ze alle eren zullen bewijzen. En alle trouw bewijzen. Dat we onze ouders als de wettige over ons gestelde macht vasthouden en trouw bewijzen, zover als dat is noodzakelijk en mogelijk in ons leven, hier op de wereld. In een van onze catechismusverklaringen van die oude schrijvers staat een voorbeeld van een oude man die voordat hij ging sterven zoveel ruzie met zijn kinderen had. En die jongen die werd zo boos dat hij zijn vader bij zijn haar nam en die sleepte die vader tot aan de dorpel van zijn huis. En toen zei die oude man, hij zei, laat me niet maar liggen. Want hij zei, zo ver heb ik mijn vader ook gesleept. Zo betaalt God uit mensen. En als we nu eerlijk zijn, ik zowel als jullie, want ben er ook niet buiten. Nee mensen, ben er ook niet buiten. Maar we zouden soms wel eens willen dat we geen tong hadden gehad. Geen tong hadden gehad. Daar is op de wereld gemeente. Daar is geen groter tiran als de zonde. Je weet uit Gods getuigenis van Gam, de zoon van Noach, die geen eer en geen liefde en geen trouw aan zijn vader bewees, toen hij daar te veel gedronken had en in die kits in die keuken daar lag en zijn vader bespot heeft. Die Gam die wordt vandaag in de rampzaligheid door God nog bespot. Die wordt nog door God bespot. Och, als een mens het karakter van de zonde leert kennen in zijn leven, dan zou ik net als Job zeggen, had ik de geest maar gegeven toen ik in de baarmoeder was, had ik maar nooit het levenslicht aanschouwd. Het is een weldaad gemeente dat er een bloed is, een verzoenend bloed. Dat verzoenend bloed van de Zoon Gods. En dat wast en dat reinigt en dat heiligt van alle ongerechtigheid. Maar de gevolgen van de zonde, die zullen we moeten dragen zolang als we hier op de wereld zijn. Al hebben we nog zoveel genade van God gekregen. Job die zegt in 10e kapitel, gij doet mij erven de misdaad mijner jongheid. En dat was nu een man, waar niet de mens, nee, maar een man waar God van zei dat hem vroom was. God vrezende, wijkende van het kwaad. En die heeft in zijn bitter lijden, is hij nog gekweld geweest met de zonde van zijn jongheid. O gemeente, ik kan de nadruk er niet genoeg op leggen. Dat de mens verantwoordelijk is voor al zijn daden. En dat in ons leven, dat alles terugkomt. We zullen straks dat versje nog zingen bij het einde. Denk aan vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik bidden pleit. Remember not. Gedenk niet de zonde mijner jongheid. Nog mijner overtreden. Naar de grootheid uw barmhartigheid. En ik zou nog twee woorden willen zeggen. En dan gaan we een versje zingen. Elk mens die mocht elke dag in zijn leven wel bedenken dat alles in ons leven terugkomt. Alles komt terug. Gelukkig dat volk dat een toevlucht in God mag hebben. En dat met al de lasten en met al de ellende. En met al de overtredingen en met al de zonden. Aan de voeten van die gezegende Heer Jezus terecht mag komen. Want zijn bloed dat reint van alle zonden. Gods kinderen, die gaan gebukt over daar. Gebukt. Omdat de gehele leven dat getuigt tegen die mensen. En in je eigen kinderen word je gestraft. In je eigen kinderen. Daar kan je eigen beeld in zien. En dan moet je nog soms zeggen. Heere, wat een wonder. Dat het niet alles terugkomt. Want anders dan zou een mens verteren. En dan zou een mens bezwijken. Onder de last des drugs. Eert uw vader en uw moeder. Daarom zingen we met Psalm 34. Komt gij kinderen al en mij wel naastelijk toebehoort, de vreze Godes uit zijn woord, ik u wel leren zal. Wie is het van u al te staan die een goed lang leven zien wil? Ook in rust te wezen stil en in vrede bekwaam. Het is het zesde van de 34ste psalm. Zwakheden en gebreken geduld hebbende, aangezien het Gode beliefd ons door haar hand te heren. Gezellig, daar ligt voor vaders en moeders, dat is u reeds voorgelezen vanmiddag uit Efeze 6. Daar ligt voor vaders en moeders ook een grote roep. Dat ze de kinderen niet tot toren zullen verwekken. Dat ze in liefde en in zachtmoedigheid de kinderen zullen opbrengen. Wat valt er vaak harde woorden. Wat is het in de huisgezinnen niet vaak een hel? Ook onder de belijders van de waarheid een hel. Dat de ouders tegenover de kinderen en kinders tegenover de ouders staan. En dat leidt niet anders dan tot verwoesten. Dat de achting voor een vader en voor een moeder ook gaat tanen. En dat een vader en een moeder ook op de achtergrond komen. Och, vanzelf mensen. Laat ik het maar vanmiddag in twee woorden zeggen. We kunnen geen vader en we kunnen geen moeder. En we kunnen geen kind zijn. Ik preek daar in Amerika in een klein kerkje. Elke maand meestal. In de omgeving van Chicago. Dat kerkje dat is al zo oud als van 1865. En die hebben maar één leraar gehad die al zo lang overleden is als dat ik nu al ben. 73 jaar. Dat kerkje staat er nog. En dat gemeentje dat is er ook nog. En die dominee die daar was eenmaal, die was getrouwd met zijn eerste vrouw 7 weken en 7 dagen. En toen nam God die vrouw weg. Later kreeg hij een tweede vrouw uit Oost-Duitsland. Hij was zelf ook een Duitser. En die vrouw was een godzalig mens. En die mensen hebben in dat tweede huwelijk 3 kinderen gehad. Maar God heeft ze alle 3 weggenomen. Alle 3. En er is een boekje van die vrouw in het licht. En daar schrijft ze dat God het wel geweten heeft dat zij en de man geen kinderen opvoeden konden. En dat daarom God ze wel heeft weggenomen. Daar moet je eens over denken, mensen. En die vrouw die zei op de sterrenbed, ze zei dat die gemeente hier, dat is van God gesticht en dat zal blijven. En we hebben daar wel eens gepreekt dat er maar 22 mensen waren. Dat is altijd Hollands toen. Maar toen zijn we, dat is al 20 jaar nu geleden, zeker al meer dan 20, toen zijn we met de Engelse taal begonnen en toen is dat weer opgekomen. En er is altijd nog een volk dat getrouw onder de waarheid komt. Maar die vrouw voor dezelfde, die schreef God heeft het wel geweten dat er geen verstand had om kinderen op te voeden. Daar moet je eens over denken. En die konden kinderen in de hand van God overgeven. Verder schrijft ze daar niet over. Maar als er op aankomt gemeente, dan kunnen we geen vader zijn en geen moeder zijn en geen kinderen zijn. En dan blijft er vanmiddag niet anders als roem over. Nee, daar blijft niet anders als schuld over. En dan moeten we ons hoofd maar buigen. En zij treedt niet in het gericht, want niemand die leeft zou voor uw aangezicht bestaan. En u zou er geen hoop zijn als er geen Christus was. Christus is de vervulling van de wet. Hij is het einde der wet. Denk aan Lucas 2. Jozef en Maria die hebben Christus meegenomen naar Jeruzalem. Want met zijn 12e jaar, en het was met al die Joodse mensen, dan werden ze een zoon der wet genaamd. En Christus, die is bij de dokters, bij de fariseërs en schriftgeleerden terechtgekomen. Maria en Jozef, die waren al een dag onderweg. Eerder ze wist dat dat kind er niet bij was. Het is ook geen goede moeder. He. Nee. Ook geen goede moeder. Want wie gaat er nu toch naar huis als ze op prijs geweest zijn? Met hun kinderen. Wie gaat er ook zonder een kind weg? Dat heeft Maria gedaan. Ja, dan gaan ze aan zoek onder de maagd, onder de bekend. Dan gaan ze overal vragen waar dat kind was. Of ze hem niet gezien hebben. Maar ze vinden hem niet. En na 3 dagen vinden ze hem waar ze hem kwijtgeraakt zijn. In een tempel. En hij zit daar net zo rustig en net zo stil in het midden van de leraren. En horende en hen ondervragende. En hij zegt die Maria nog in de dwaasheid. Je vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zegt Christus, wat is het dat ge mij gezocht hebt? Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? En nu had Christus, als hij zijn hart uitgesproken had, dan had hij zijn leven lang daar wel willen blijven zitten bij die mensen. En nooit meer naar dat goddeloze en ellendige en verachte Nazareth terug. Maar hij hing met hun terug en hij was hun onderdaan. 12e jaar. Daar betoonde Christus zich als de borg van zijn kerk. Om verzoening te doen. Overal de ongehoorzaamheid. En overal de weerstand. En opstand, wat wij tegen onze ouders openbaar in de wereld. En dan later schrijft Paulus in een van zijn brieven dat Christus gehoorzaam geworden is tot een dood. Ja, tot een dood des kruises. En dat er alles vervuld heeft wat door hem vervuld moest worden. Daar staat in borg als de onderhouder van het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En nu is dat een belofte in dat vijfde gebod. Opdat het u wel gaat. En dat ge lang leeft op de aarde. Israël is een volk dat vandaag op een dag er nog is. Hitler die heeft geprobeerd om ze dood te maken. In 1942 is hem begonnen om zijn hand aan de Joden te slaan. Bij ons werd in dat jaar een kind geboren. En op dat plein waar we woonden in Rotterdam, daar werd ook een kind geboren diezelfde dag bij Joodse ouders. En toen dat kind 9 dagen oud was van die Joodse ouders, zijn er 2 soldaten in dat huis gedrongen. En die hebben dat kind weggehaald. Nooit meer teruggezien. Ik heb dat met mijn ogen aanschouwd, geweend. Ik zei, Heere, hebben die mensen nu zoveel zwaarder gezondigd als wij? Bij ons kwamen ze niet. Wij mochten ons kind behouden. Maar bij die mensen werd dat kind weggehaald. En ik kwam de andere dag in Oudorp. Daar moest ik 's middags spreken in Flaké. En na het eten zei die man, die diaken waar ik was, die zei, wat moet ik uit de Bijbel lezen voor? Ik zei, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Ik was zo zot verslagen. Anders is een mens wel eens genegen om te zeggen, lees dat dus of dat. Och ja, wat is toch de mens. En we weten helemaal niet wat goed voor ons is. En wat we lezen moeten. Ik zei tegen die man, lees je zo'n vervolg altijd? Die zei ja. Oh, zei man, dan moet je het vervolg maar lezen. En die man, die ging lezen in Romeinen 11. En dat kapitel dat begint, ik zeg het dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet, uit de zaden Abrahams van de stammen Benjamins. God en heeft zijn volk niet verstoten, terwijl hij tevoren gekend heeft. En het is zo diep in mijn hart gevallen, dat ik daar 's middags gevoelde dat God met die man ging afrekenen, met die Hitler. En het is gebeurd ook. Ik heb hem eens eens horen brullen over die radio, dat hem van het een einde van de wereld van Europa stond tot aan het andere. En dat er geen mensen van die plaats weg kon krijgen. En dat hem klaar was om naar Engeland te gaan. En dan van Engeland straks naar Amerika. Want hij zou heel de wereld onderwerpen. Maar hij heeft zijn hand aan dat arme volk geslagen. de beminden om der vader wil. En al vloeken ze vandaag nog meer. Het zijn de beminden om der vader. En God zal Sion, God zal Sion doen herleven uit het stof. Ja. En daar staat in Job dat een de lendener het koning los zal maken en ontbinden. En hij God de dood. En God heeft hem van de wereld weggevaagd. Die mijn volk aanraakt. Die raakt mijn oog af. God die houdt getrouw zijn woord geliefd. En het verbond met Abraham zijn knecht. Dat bevestigt hij van kind tot kind. Er is geen volk op de wereld dat zo lang geleefd is als het volk van Israël. En ze gaan niet dood hoor, nee, nee. Ze zijn verspreid over de hele wereld. En ze hebben wel geen eigen land, zoverre. Maar ze regeren de hele wereld. Moet je maar eens in die wereld gaan vragen. En dat moet je in Chicago maar eens gaan vragen. En in Los Angeles gaan vragen. En in Rusland gaan vragen. Maar zit ook wel tussen en overal in. Dat is uitwendig. Maar zelfs uitwendig is. En ik ben wel eens op bezoek geweest bij een rabbi in Rotterdam. Met de Loofhuttenfeest. En ik heb verwonderd gestaan over de eerbied van de kinderen tegenover de ouders. Ik dacht dat het dienst was en ik wou dat wel eens meemaken. Maar het was die middag geen dienst en toen werden we verzocht om in dat loofhut te komen. Er zaten wel 7, 8 van die jongens was daar, zaten daar rond de tafel. En zo kalm, zo bedaard. En die vader die zei tegen één dat hij eens wat halen moest uit de synagoge om ons te laten zien. Zo'n appel die ze dan door de kerk dragen met loofhuttenfeest. Die allemaal nog vandaag aan de uit Palestina komt. Daarom staat die jongen op en hij gaat terug naar de synagoge en hij komt terug. Eerbied voor de ouders. Och kinderen, vertrouw je vader en je moeder. Want zij zo bitter vallen. Het zij zo bitter vallen. Aangezien God behaagt om door zijn hand, door hun hand ons te laten regeren. Heb eerbied voor je vader en moeder. Heb eerbied in de school voor je meesters en onderwijzers. Heb eerbied in de kerk voor leraars en ouderlingen en diaken. Heb eerbied voor de macht die over je gesteld zijn. En aan de uitwendige onderhouding van de geboden verbindt God een uitwendige zegen. Dat doet hem vandaag nog mensen. Omdat God getrouw en onveranderlijk is. En tenslotte, ouders. Dat er maar veel aan ons stroom mochten liggen met ons zaad. We beleven nu een tijd in het generaal spreek ik nu, dat ouders met hun kinderen niet meer praten kunnen. In het generaal. Van die jongens van 15, 16 jaar, die weten het al. En ze worden op vele scholen verpest door het vergif van de revolutie. Verpest door het vergif van de revolutie. Geen eerbied voor die vader en voor die moeder meer. O, acht het nog maar groot dat ze nog onderwezen worden in de waarheid. Dat het hen voorgehouden wordt ook in de school en catechisatie, dat ze de ouders moeten eren. Maar vanzelf, en dat is het laatste wat ik vanmiddag ga zeggen. O gemeente, het is schuld en nog schuld. En ik denk, ik hoop, dat er vanmiddag geen mens de kerk zonder schuld zal verlaten. Want voor schuldige mensen is de genade. En dat we verblijd mogen worden daarmee dat er een fontein geopend is voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Amen. Heer, het is maar een enkel woord uit uw woord en op grond van uw getuigenis dat we in deze middag hebben gesproken. Och, verzoen het onze en zegen uit genade het uwe. Wil in het verder van de dag met ons zijn en met ons blijven. Als met uw raad bestaan kan, breng ons nog samen in de avond van de dag. En geef nog lust en liefde en kracht om dan voor de derde maal uw woord nog te mogen brengen. Komt er nog eens in mee, heilig het nog, maak deze dag nog eens onvergetelijk, voor jong en oud, klein en groot, tot de ere van uw doorluchte naam, om Jezus willen. Amen. Onze slotstem, dat is het derde, op Psalm 25, gedenk Heer aan uw goedheden, stel voor ogen voortaan, uw grote barmhartigheden die gij voormaals hebt gedaan. Psalm 25, de derde vers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.